Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 102e psalm het 5e en het 6e vers. De as verstrekt mijn kwijnend harte, thans tot brood in zoveel smarte. En ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten. 5 en 6 van psalm 102. Gemeente, vanavond luisteren we naar de tweede zaligspreking van de Heer Jezus, zoals we die vinden in het vijfde hoofdstuk van Matteüs. En daarvan het vierde vers: zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. In onze schriftlezing luisteren we naar het getuigenis van iemand die onder deze categorie valt. De treurenden. We lezen Psalm 38. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit diezelfde psalm het 21ste vers. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten, tot u vluchten, o mijn God, verlaat mij niet. Psalm 38, een psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij neergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze me te zwaar geworden. Mijn etterbuilen stinken. Ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer neergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plaag en er is niets geheels in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten. En het licht mijner ogen, ook zij zelf, zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover. Mijn plagen, mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen. En ze overdenken de ganse dag listen. Ik daarentegen ben als een dove. Ik hoor niet en als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen tegenredenen zijn. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere mijn God. Want ik zeide dat zij zich toch over mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden ze zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levend, worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God. Wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp. Heere, mijn heil. Vanavond ook belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heere, mogen wij ook vanavond tot u opzien, om van u ook nu weer een zegen, een onverdiende en toch ook weer zo'n noodzakelijke zegen af te bidden. Nu we vanavond weer verder gaan, luisteren naar het onderwijs dat u, Heer Jezus Christus, ooit heel, heel persoonlijk hebt gegeven. Toen u tijdens uw rondwandeling op aarde de bergrede sprak en in die bergrede ook de zogeheten zaligsprekingen afkondigde. En toen u daarin bekend maakte wat u voor een volk hebt, wat dat voor mensen zijn waaraan gij u verbindt, voor wie gij u gegeven hebt, aan wie ge uw Heilige Geest geeft, en die door dat werk wat gij verricht hebt zalig zullen worden. Heren, u hebt ons niet in het onzekere gelaten als het gaat om een duidelijke tekening van het volk dat behoort bij het Koninkrijk der Hemelen, de burgers van dat Rijk. We kunnen vanuit uw eigen onderwijs weten wat dat voor mensen zijn. En als we dat dan uit uw eigen onderwijs weten, dan kunnen we ons eigen leven er ook naast leggen, vergelijkenderwijze, om te zien of datgene wat gij van uw volk gezegd hebt, ook van ons gezegd is. Kunnen we ons erin herkennen? Voldoen we aan die beschrijving? Ook aan datgene wat we vanavond van u horen, Heere, zalig zijn die treuren. En waarom zijn ze zalig? Omdat u dat zegt. En om wat u ook voor hen en met hen en in hen doet. Omdat het uw werk is om ze te doen treuren. En omdat het uw bedoeling is als u ze dat leert, om ze dan ook te vertroosten, meer dan ooit een mens troosten kan. Wij vragen, Heere, leid ons in uw woord en waarheid. Geef dat we het verstaan mogen, geef dat het dan ook op de rechte wijze verkondigd en vertolkt mag worden. En dat zonder aanzien des persoons ook de waarachtige boodschap van uw genade mag worden neergelegd in het midden der gemeente. Laat de menselijke gedachten niet overheersen. Laten wij uw woord ook niet bejegenen en ontvangen met een kritische geest. Laten we in de prediking van uw woord ook niet eigen gedachten aan uw woord opdringen. Of wat uw woord bedoelt te zeggen, nuanceren en daarvan afdoen, maar laat de boodschap helder en duidelijk mogen worden gehoord, mogen worden aangenomen, mogen worden aanvaard en geloofd. En wilt gij zo uw goddelijke gunst onder ons tot openbaring brengen? Heren, we hebben er geen recht op dat u naar ons zou omzien. Ons leven is er niet naar, verdiend hebben we het niet. Alleen al onze afwijkingen van u en onze ongerechtigheden die wij bedreven hebben, ze getuigen tegen ons. Maar als het dan ook nog een keer waar is dat u in uw woord van ons zegt dat we niet alleen maar verkeerde dingen doen en verkeerde dingen denken en verkeerde dingen zeggen, maar dat we van binnen ook al helemaal niet deugen, wat zouden we dan kunnen meebrengen? Wat zouden we u dan kunnen aanbieden? Waar zouden we dan op kunnen pleiten? Waar zouden we dan een pleitgrond van kunnen maken? Heren, dan blijft ons inderdaad niets meer over. Dan getuigt alles tegen ons. En dan moeten we ook alles van onszelf kwijtraken. En daarom wij vragen van u, Heere, zie ons alstublieft aan in de Heere Jezus. Als u dat zou doen, dan kan het. Dan kunt u ons ook zegenen. Dan kunnen we ook een gezegende kerkdienst van u ontvangen. Dan nemen we het woord straks mee, ook in ons hart. Dan overdenken we het, dan laat het woord wat na, dan draagt het vrucht. Dan worden we erdoor onderwezen. Dan worden we erdoor bekeerd, voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, wij vragen van u, zie ons aan in uw geliefde Zoon. En wil ons om zijnentwil horen en verhoren. Laten we bewaard worden voor alles waar we ook in de kerk voor bewaard moeten worden. Laten we niet afgeleid worden door wat dan ook. Maar laten onze gedachten geheel en al liggen onder het beslag en de beheersing van uw woord. En wilt u er ons allen bij bepalen, Heere, dat we ook elkaar niet moeten afleiden. En dat we elkaar niet een hindernis in de weg moeten leggen. We kunnen dat bewust, we kunnen dat onbewust doen, Heere, maar geef dat we ons allen mogen schikken naar de heiligheid van uw huis en naar de eerbied die in uw huis en onder uw woord van ons ook wordt verwacht. We zijn tenslotte voor uw aangezicht aanwezig. Genadige God, doordring ons daarvan en doe het ons beseffen dat we voor uw aangezicht zijn en dat we daarom alleen met gepaste eerbied uw woord zullen mogen ontvangen en beluisteren. Bewaar ons voor alles wat de duivel zou kunnen gebruiken. Bewaar ons ook voor slaperigheid en voor traagheid in onze gedachten. Warmte kan daarvan invloed op zijn. Heere, en we zijn al zo zwak en we zijn al stof van jongs af geweest. En we hebben zo weinig weerstand. O God, wat is het nodig dat u een heilige wacht om ons heen zet bij onze oren, opdat die open blijven staan, bij onze gedachten, opdat die helder zullen mogen zijn. En dat we zo ervaren, Heere, dat gij in ons midden zijt. Als u dat te ervaren geeft, dan hebben we nergens last van. Dan zien we inderdaad datgene wat we moeten zien en dan horen we wat we moeten horen. En dan nemen we het mee, ook als we straks naar huis gaan. Niet om het dan te vergeten. Nee, dan doen we wat de dichter zei. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Maar opdat ik ook in de overdenking van dat woord des Heren bezig zou mogen zijn. De rest van deze zondag, maar ook in de dagen die gaan komen. Want dan geeft u uw woord toch op de zondag mee, als een boodschap die ook in de week nog mag terugkomen en nog invloed mag uitoefenen. Heere, wees zo genadig en wilt ge uw woord rijkelijk zegenen, overal waar het verkondigd wordt, en wilt ge uw knechten bekwamen en sterken tot de arbeid die gij hen opgedragen hebt. Laten ze het werk doen mogen, vertrouwende op uw beloften, Heere. De belofte onder andere ook dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen alles wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in al datgene waartoe gij het zendt. Heere, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 6, daarvan vers 3. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Vers 4, keer eindelijk Heer toch weder. En vers 7, mijn oog is rood gekreten, van tranen uitgebeten, verouderd en doorknaagd. 3, 4 en 7 van Psalm 6. Gemeente, veel mensen weten er geen raad op met een zalig spreking als zalig zijn de armen van geest. En net zo min weten ze de raad op als de Heere Jezus vanavond ons laat horen dat hij ook degene die treuren zalig spreekt. Stel je voor, mensen met verdriet in hun leven, mensen met een gebroken leven, mensen met dingen die hen zwaar vallen, die hen neerdrukken, waar ze niet overheen komen, die zouden zalig zijn. De wereld heeft wel andere maatstaven. De norm die de wereld aanlegt, is niet deze norm. Mensen die gelukkig zijn, zalig, en u weet dat woord zalig betekent hier gelukkig, wel gelukzalig. Mensen die gelukkig zijn, dat zijn de mensen die zo weinig mogelijk treuren. En die ook geen aanleiding hebben om te treuren. Gelukkig ben je pas als je geen verdriet hebt. Als de dingen voorspoedig verlopen. Als je je zin kunt krijgen. Als je kunt doen wat je zo graag wil doen. Als je droefheid kunt vermijden. En als al die dingen die pijn doen niet op je pad komen. Gelukkig zijn de mensen die plezier hebben. En die niet lastig gevallen worden met allerlei droeve zaken. Gelukkig zijn die mensen die kunnen lachen. En die er ook plezier in beleven. En als je mensen soms hoort praten als ze ergens op een verjaardag geweest zijn en ze hebben allerlei dingen weer eens meegemaakt en met elkaar opgehaald. Dan is het eind van het verhaal soms gelachen dat we hebben, joh. En degene die de boel kunnen vermaken, daar gaan ze graag omheen zitten. Want daar heb je plezier. Zo iemand die de mensen aan het lachen kan krijgen en ze kan onderhouden. Dat is de gevierde man, de conferencier. De grappenmaker. En daar leven veel mensen dan maar voor. Want de instelling van de mens is deze instelling. Hij wil ontspanning hebben. Hij wil zijn leven op vermaak gericht hebben. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. En helaas zijn er ook maar al te veel christenmensen, mensen die de naam van christen dragen, die door deze mentaliteit ook zijn aangetast. En helaas moet je zeggen dat er onder heel veel kerkmensen een groot stuk oppervlakkigheid gekomen is. En dat die oppervlakkigheid zich soms ook heel duidelijk manifesteert als het gaat om de verwachting die men heeft van de prediking. Want die prediking moet vooral blij maken. Je moet vooral van de vreugde horen. Het evangelie is toch de blijde boodschap. En de Heer Jezus is toch gekomen om voor onze zonden te sterven en ons deel te geven aan dat nieuwe leven. Dus blijdschap. En niet te vaak, niet te veel de nadruk op die sombere kant. En niet te veel die donkere tonen van het evangelie laten horen. Niet te veel de baskant. Nee, liever niet. Dat drukt maar neer. Dat maakt de mens maar somber. En zo zijn er ook heel wat van die blijde christenen. Als je ze zo wil noemen tenminste. Die ook met de tweede zaligspreking geen raad weten. En die vreemd opkijken als ze de Heer Jezus horen zeggen, zalig die treuren. Blijde christenen. Maar als je met de zaligspreking van vanavond geen raad weet, dan zou je je toch eens af moeten vragen of die blijdschap echt wel wortels heeft. Echt wel geworteld is in Gods werk. Of dat die blijdschap alleen maar resultaat is van je eigen werk. Jezus spreekt, ondanks het feit dat dit een woord is dat in de wereld niet goed valt en dat bij een hele hoop christenmensen ook eigenlijk alleen maar misverstanden en onbegrip oproept. Jezus spreekt niettemin de woorden van onze tekst, zalig zijn die treuren. En als wij naast Matthäus 5, waar wij onze teksten dan uit kiezen, zullen ook in de komende weken, als God ons die geeft, als wij naast Matthäus 5 ook nog eens even, zoals we dat vorige week ook deden, Lucas 6 leggen, waar Lucas, een andere evangelist, ook de zaligsprekingen weergeeft. Hij doet dat dan overigens op een wat andere manier dan Matthäus dat gedaan heeft. Dan moet u eens kijken hoe Lucas de dingen eigenlijk nog in een duidelijker relief plaatst. Vers 21 en daarnaast vers 25 van Lucas 6. Zalig zijt gij die nu hongert, want ge zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. En zoals ik zei daarnaast vers 25, wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Daar worden ze dus tegenover elkaar geplaatst. Mensen die hongeren en mensen die verzadigd zijn. En de een mag horen zalig, die nu hongert. En de ander die nu verzadigd is, die hoort wee u. Zalig degene die nu wenen, die nu treuren. En wee degene die nu lachen. Het is beter om straks te lachen, zegt de Heer Jezus, dan nu te lachen. U ziet het, Lucas die plaatst het in nog sterker contrast dan Matthäus doet. Is er dan niks te lachen? Mag een mens dan niet blij zijn? Wil de Heer Jezus daar via de woorden van Lucas eigenlijk laten weten dat lachen in zijn dienst verboden is? Nee, we hoorden vanmorgen trouwens dat er wel degelijk blijdschap is. En blijdschap die zich ook mag uiten in lachen. Vind je in Psalm 126, niet waar? Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen de Heere zijn volk uit de ballingschap terugbracht. Dat was zo'n wonder. Dat was zo'n overtuigend wonder van Gods genade en van Gods almacht en van Gods zondaarsliefde. Dat degene die dat voorrecht te beurt viel, als vanzelf zich gingen uiten in blijdschap. En ze hebben onder elkaar gezongen en ze hebben gelachen ook. Vanwege de daden des Heren. Natuurlijk, de Bijbel geeft alle ruimte aan blijdschap en vreugde. Wat denkt u van Sarah en Abraham? Die naam die ze aan hun kind gaven, daar ligt het eigenlijk al helemaal in opgesloten. God heeft mij een lachen gemaakt, zei Sarah. Toen ze Isaac in haar armen had. God heeft mij een lachen gemaakt. Want hij had zijn woord vervuld. Zijn belofte. Er was een tijd dat ze het eigenlijk niet kon geloven. Dat de Heere dat zou gaan doen. Aan haar, een vrouw van 90 jaar. Die al lang de menopauze achter de rug had. Toch nog een kind geven. En het is gebeurd. En dat is voor haar en voor Abraham zo'n wonder geweest. Daar hebben ze vreugde aan beleefd. En ze hebben elkaar met lachen begroet. Toen Sarah aan Abraham haar kind kon laten zien. Toen was er enkel blijdschap op haar oude gerimpelde gezicht. En toen Abraham dat kind uit de handen van Sarah aannam, toen was er op zijn gezicht ook alleen maar de uiting van diep beleefde dankbaarheid en blijdschap. Ja, vreugde om wat de Heere doet. Vreugde om de trouw van de Heere. Vreugde om het feit dat de Heere zijn woord waarmaakt. Vreugde vanwege het feit dat de Heere in zijn goedertierenheid naar mensen omziet. Nee, dat is niet het lachen dat de Heere veroordeelt als hij zegt in Lucas, wee u die nu lacht. Dan gaat het om mensen die om hele andere redenen lachen. Lachen om te lachen. De lege lol, de zinloze ontspanning, de ijdelheid. Wee u die nu lacht op zo'n manier. Mensen, als je toch nooit in je leven iets verder komt dan dat. Als je meer niet hebt. Als dat het nou is waar je je leven mee vullen moet. Als je daar nou eigenlijk je plezier in moet zoeken. Wat heb je dan over als je je laatste adem uitblaast? Maar laten we komen tot de woorden van de Heer Jezus zoals we die vinden in Matthäus 5 vers 4. Zalig die treuren. Wat is dat voor een treuren? wat de Heere hier bedoelt. Je kunt natuurlijk, en dat zijn we elkaar met elkaar onmiddellijk wel eens, je kunt op allerlei manieren treuren. De wereld is, ja, ondanks al de lol die gemaakt wordt, de wereld is toch een wereld vol verdriet. Het uitnemendste van die van onze levensjaren is moeite en verdriet en we vliegen daarheen. En er is geen mens of die krijgt er in zijn leven mee te maken. Je kunt je ogen ervoor sluiten, je kunt je ogen ervan, je hart, je ervan afwenden, maar je ontloopt het niet. Vroeg of laat, dan slaat het verdriet toe in je leven. Dan vallen er gaten. Dan breekt je geluk in scherven. En dan sta je bij de scherven die je niet meer lijmen kunt. Er is verdriet in deze wereld. Je raakt elkaar kwijt. Ook al had je nog zoveel band met elkaar. De dood maakt scheiding. En je staat bij het open graf. Nadat je er al bij gestaan hebt bij het sterfbed. Of nadat je bericht gekregen hebt van dat onverwachte sterven waar niemand op berekend was. Er zijn mensen die op een andere manier met verdriet in aanraking komen. Hun huwelijk eindigde niet met de dood. Maar met ruzie. En met bitterheid. Anderen hebben weer andere teleurstellingen. Je was blij met je kind. Je hebt er alles aan gedaan om dat kind op te voeden en groot te brengen. En op een gegeven ogenblik zegt dat kind, je wordt bedankt, maar ik heb je niet meer nodig. En de godsdienst die je me probeerde bij te brengen, die hoef ik ook niet. En je ziet ze gaan. Ze komen niet terug. Maar dat is een treuren dat eigenlijk bij iedereen in de hele wereld gevonden wordt om allerlei oorzaken. Deze of nog weer ongenoemde oorzaken. Dat is het natuurlijke treuren, zou je kunnen zeggen. Je vindt het zelfs bij de dieren, heb je het nooit gezien? Een moederdier met een jong dat gestorven was. Hoe dat moederdier dat jong likt en likt in de hoop. Zou je bijna zeggen dat het daardoor nog weer levend zou kunnen worden? Dat is een stuk verdriet in de gebrokenheid van het leven. In de gevolgen van de zonde die alles aantasten, die niks onberoerd laten. En die er de oorzaak van zijn dat vele mensen in neerslachtigheid voort moeten gaan. Tijdelijk en misschien, als het heel hevig is en een heel hevig aanpakt, misschien wel levenslang. En voor wie de levensvreugde iets is wat ze achter zich hebben gelaten en waar ze nooit meer bij kunnen. Versomberde levens die in duisternis gesleten worden. Is het dat treuren dat door de Heer Jezus hier bedoeld wordt? Nee, al zeg ik er onmiddellijk wat bij. Al is het dit treuren niet dat door de Heer Jezus allereerst en allermeest bedoeld wordt. Ook dit verdriet, ook dit treuren is iets waar de Heere kennis van wil nemen. En waar je mee naar de Heere toe mag. Stort voor mij uit uw ganse hart. Want ik ben een toevlucht te allen tijden. En natuurlijk mag een mensenkind ook met zijn verdriet naar de Heere gaan. Met zijn rouw, met zijn vrees, met zijn teleurstellingen, met zijn zorgen. Met dat gebroken geluk. Je mag het voor de Heere uitzeggen. En als je het niet uitzeggen kunt, dan mag je het voor de Heere desnoods uitsnikken. En uitzuchten. Want hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat we het in zijn hand zouden geven. Doe het maar. Ga er maar mee naar de troon der genade. Om daar geholpen te worden. En daar barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Er is een barmhartige hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest. En die precies weet wat er zou kunnen kan zijn in het hart dat schrijft, in het hart dat pijn heeft, in het hart dat niet verder kan. En hij kan behoorlijk medelijden hebben met zulke mensen. Ook met die verdrietige dingen mag je bij hem terechtkomen. Maar ik geloof niet door eerlijke exegese zou het eigenlijk toch niet toestaan om te zeggen dat is het wat hier in onze tekst door de Heere Jezus speciaal wordt bedoeld. Al geeft, en ik zei het, zeg het maar weer, het woord van God genoegzame aanleiding om ook met dat natuurlijke verdriet tot de bron van troost en licht te gaan. Maar het treuren waar de Heere Jezus hiervan spreekt, dat kun je eigenlijk alleen maar verstaan als je de tweede zaligspreking heel duidelijk leest in het licht van de eerste. Ik heb u vorige keer gezegd dat het ook als het gaat om de volgorde waarin de zaligsprekingen door de Heere Jezus zijn gegeven en waarin Matthäus ze heeft opgetekend, dat het niet om een toevallige volgorde gaat. Bij God bestaan zulke dingen niet als toeval. En als de Heere zijn heilig woord geeft, dan geeft hij in elke tekst onderwijs, maar dan geeft hij ook in de tekst verband onderwijs. En dan ligt, is de inspiratie niet alleen bij betrekking hebbend op de woorden, maar dan is de inspiratie door de Heilige Geest ook zo ver gegaan dat de volgorde van de dingen door de Heilige Geest bepaald is. En daarom was het eerst zalig zijn de armen van geest, want als de Heilige Geest gaat werken, begint hij daar met een mens arm te maken. En als de Heilige Geest een mens arm maakt, geestelijk arm, dan krijg je dit. Dan gaan zulke mensen treuren. Wat was het ook weer? Arm van geest. Ik noemde u drie dingen. Ik ben niets, ik heb niets en ik kan niets. En dan ben je een bedelaar. En dat is precies ook de betekenis van dat woord arm van geest. Zo arm dat je bedelarm bent. Dat je je hand moet ophouden. En dat je waar je ook zoekt in je binnenzak of in je achterzak of dat je thuis zoekt in je, weet ik het, waar je allemaal je spulletjes opgeborgen hebt. Waar je ook zoekt, je vindt niks meer. Ik ben niks en ik heb niks en ik kan niks. Ik kan mezelf niet met God verzoenen, ik kan mezelf niet tot God terugbrengen. Ik kan mijn hart niet veranderen, ik kan me geen geloof geven, ik kan me niks. Ik ben totaal uitgepraat. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. O God, wees mij de zondaar genadig. Nou, als je dat nou ontdekt, en als dat nou de werkelijkheid in je leven gaat worden, dat je bedelarm bent, wat gebeurt er dan? Laat ik het illustreren. Ik weet niet of u aandelen hebt, of u bezittingen hebt bij de aandelenbeurs. Maar stel nou eens voor dat gaat gebeuren wat in 1929 gebeurde. De grote crash. Toen de aandelenmarkt in elkaar stortte. En toen de mensen hun geld dat ze belegd hadden helemaal in één keer helemaal kwijt waren. Moet je zo'n belegger indenken. Hij had nogal wat opgespaard, misschien met enige moeite, maar hij had dan toch nog het een en ander en daar had hij zijn hoop op gevestigd en hij had dat safe belegd. En niemand had hem kunnen voorspellen en het gebeurde ook zo onverwachts dat het ineens allemaal keldert en dat al die waardepapieren waardeloze papieren werden. Hij dacht dat hij wat had, hij dacht dat hij rijk was, hij dacht dat hij wat opgelegd had voor de oude dag, voor later. En in één keer is het niks meer. Wat gebeurt er met zo iemand? Als hij zo'n bericht krijgt, hij hoort ervan, neemt hij daar dan kennis van? En dan is dat net zoiets als dat hij in de krant leest dat op een gegeven ogenblik de straatverlichting in Tokio uitgevallen is. Is het zoiets? Als het je eigen geld is, dat je veilig belegd had, neem je daar dan zo afstandelijk kennis van, alsof er verder helemaal niks aan de hand is? Nee, natuurlijk niet. Zo'n bericht brengt wat teweeg. Zo'n bericht brengt emoties teweeg. Zo'n bericht veroorzaakt gevoelens van wanhoop, van verslagenheid, van ontzaggelijk verdriet. En er waren er in 1929 die toen ze dit realiseerden in wanhoop hand aan zichzelf sloegen. Zo greep het hen aan. Ik bedoel maar, zulke mensen gaan treuren. En verder, als ze dan nog moed hebben om verder te gaan, dan zal hun leven alle tekenen dragen van een verandering. Dan moeten ze nu op gaan passen met wat ze kopen en niet kopen. Dan moeten ze nu goed oppassen of ze het misschien nog wat voordeliger kunnen krijgen wat ze noodzakelijk hebben voor hun eerste levensbehoeften. Dan worden hun levensgewoonten anders. Dan hebben ze niet meer diezelfde kleding die ze vroeger hadden. Dan doen ze niet meer dezelfde dingen die ze vroeger deden. Dan gaan ze niet meer 2 keer per jaar met vakantie, als ze nog ooit 1 vakantie zich kunnen veroorloven. Ik bedoel maar, zo'n bericht. Je bent alles kwijt. Je bent een pauper geworden. Een bedelaar. Heeft niet alleen maar grote droefheid ten gevolge, maar ook hele andere levensgewoonten komen erin mee. Nou, breng dat beeld nou maar over op die zaligsprekingen waar we mee bezig zijn. Iemand die ontdekt heeft, doordat de Heilige Geest hem eraan ontdekt heeft, dat hij niks heeft, dat hij niks is en dat hij niks kan. En dat zijn waardepapieren, ook zijn geestelijke waardepapieren, helemaal gekelderd zijn. Hij had gedacht dat hij wat was, dat hij wat had, dat hij voor God bestaan kon. Hij bouwde zich zijn hoop op wat hij zelf deed, op zijn godsdienst, op zijn eigen gerechtigheid. Maar de Heere laat hem zien dat dat allemaal niks is. Wat doet zo iemand die werkelijk tot de ontdekking komt, ik ben een bedelaar? Die begint te treuren. En vanwege deze ontdekking gaat zijn leven er ook anders uitzien. Want het leven van een bedelaar is heel wat anders dan het leven van een rijkaard. En omdat hij bedelaar geworden is, gaat hij nou doen wat hij vroeger eigenlijk helemaal niet zo deed. Misschien deed hij het plichtmatig, misschien deed hij het uit gewoonte. Maar nou gaat hij als een bedelaar naar de troon der genade. O God, wees me toch genadig. Heere, ontfermt u zich toch over mij. De toon in zijn bidden wordt anders. De drang achter zijn bidden wordt heel anders. Het is geen gewoonte meer, het is nood die hem nu drijft. En hij gaat de Heere smeken, of de Heere hem wil bekleden met de klederen des heils. Hij kan het niet meer doen met de vodden van zijn eigen gerechtigheid namelijk. En net als bij die armen van geest, zo is het bij de treurenden ook. Als de Heere door zijn Heilige Geest deze dingen aan de orde stelt. Als de Heere door zijn Heilige Geest in zijn mens begint te werken. Dan gaan de dingen echt veranderen, gemeente. Ja, dan gaan ze echt veranderen. Hoe gaat dat dan? Laat ik een woord uit het Oude Testament mogen citeren. Een van de dingen die de Heer Jezus kwam doen, vinden we beschreven in het 61ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Leest u eens met me mee als u wilt. Daar zegt de profeet, maar hij zegt het namens de Heer. Het is eigenlijk de Heer Jezus die door de profeet heen spreekt. En dat zo is, dat weten we uit wat de Heer Jezus zelf later met die teksten uit Jesaja 61 gedaan heeft. Toen hij op een gegeven ogenblik in de synagoge in zijn vaderstad Nazareth over deze tekst gepreekt heeft. En toen hij begon zijn preek, toen zei hij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden, wat Jesaja eeuwen geleden zei: de geest des Heren is op mij. Dat is in mij, zegt Jezus, echt werkelijkheid geworden. Ik die hier voor u sta, ik die in uw midden ben opgegroeid, ik ben het die die woorden van Jesaja 61 op mijn lippen kan nemen en die van die woorden kan zeggen: heden zijn ze in uw oren vervuld. Nee, leest u dan mee: de geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken van onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dan gaat het dus om de treurigen Sions. Dan gaat het om mensen met een benauwde geest. Dan gaat het om mensen die in de rouw zijn, die as op hun hoofd hebben. U weet dat Joosten ze gebruiken: als je in de rouw was, dan scheurde je je kleren en dan strooide je as op je hoofd. Zo'n uitwendig, uiterlijk rouw vertoon. Nu, om deze mensen gaat het. Ze gaan over de aarde, ontdekt aan hun schuld, ontdekt aan hun zonde, ontdekt aan hun godsgemis, ontdekt aan hun bedelaarsbestaan. Ik heb niks, ik ben niks, ik kan niks. Ontdekt aan het feit dat alles wat ze dachten te bezitten verdwenen is, uit hun handen gevallen is, kwijt is. En zo gaan ze over de aarde als de treurigen Sions, als de mensen met as op hun hoofd en met gescheurde kleren. En de Heer Jezus zegt: en voor zulke ben ik nou gekomen. Aan zulke mensen ga ik wat doen, zulke mensen ga ik wat geven. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Mensen die God kwijt zijn en dus alles kwijt zijn. Ze mogen de boodschap horen dat de Heer Jezus zulke niet passeert. Laat iedereen zulke mensen met de nek aankijken. Laat iedereen, laat de wereld zeggen: daar heb je niks aan en met zulke mensen kun je niks beginnen. Dat zijn armoedzaaiers. Allemaal goed en best, maar de Heer Jezus denkt er anders over. Hij zegt niet: ik ga jullie voorbij, je bent me te min. Maar hij komt naar zulke toe. Al hebben ze nog zo op hun geweten. Al hebben ze het nog zo verbruid. Al hebben ze zichzelf nog zoveel te verwijten. En dan moeten ze eerlijk voor God erkennen dat alles wat de Heer tegen hen zegt en wat Gods wet tegen hen zegt nog waar is ook. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En dat hadden ze natuurlijk al eens vaker gezongen. En daar waren ze natuurlijk al eens vaker bij opgevoed. En dat was de werkelijkheid die ze altijd wel onderschreven hadden. Maar toen was het nog theorie. Nou niet meer. Nou is het hen door de Heilige Geest thuisgebracht, die boodschap. De Geest heeft hen overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En toen brak er wat van binnen. Toen werden ze mensen met een gebroken hart. En ze weten geen weg en ze weten niet hoe het moet. En de Heere zegt: jij hoeft het ook niet te weten. Want de geest des Heren is op mij. En de Heere heeft mij gezalfd. Om naar jullie toe te komen. Uitgerekend jullie. Treurenden Sions. Om het in jullie leven te veranderen. En dan komt de Heere met zijn genadegave. En je kunt er nu met je verstand niet bij. Als je erover nadenkt wat dat voor genadegaven zijn. Vreugde, aolie, gewaad des lofs. Je kunt er met je verstand niet bij. En dan worden zulke mensen, ik lees maar even verder, opdat zij genaamd zouden worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heeren opdat hij verheerlijkt wordt. Maar dan moet je de dingen bij elkaar houden. En als het dan toch gaat om het beeld van een boom, een planting des Heeren, een eikenboom der gerechtigheid. Of, zoals de Heere dat op een andere plaats in zijn woord doet, als het nu gaat om vruchtbomen. Eikenbomen zijn dat natuurlijk niet, maar als het nou gaat om vruchtbomen. Dan kun je over de vrucht praten. Maar begin nou eens bij de wortel. Want hoe komt die vrucht er? Die groeit toch uit de wortel. Als die wortel er niet zou zijn, zou de boom er niet wezen en nog veel minder de vrucht aan de boom. Wat is nou eerst? De vrucht des geestes, blijdschap, die is er pas als de boom een beetje boom geworden is. Als die wat volgroeid is. En die boom is er niet en die wordt niet groot als er niet eerst wortels zijn. Waar begint het nou mee bij een boom? Bij de vruchten, bij de blijdschap? Nee. Bij dat treuren, bij dat gemis, bij dat arm zijn, bij dat leeg zijn. En zo werkt de Heer en zo alleen werkt de Heer. En als de Heer zo'n boom plant, zo'n eikenboom, zo'n planting des Heeren, dan doet hij het langs deze weg. Wij doen het soms anders. Dominees hebben op een hele andere manier geplant en hebben een hele hoop, of een hele hoop, die hebben, laten we maar aannemen dat er een aantal zijn, die door hen geplant zijn. Vaders en moeders hebben soms een plantje in de tuin gezet. En ze hebben hun kinderen zalig gesproken. Maar alle plant, zegt de Heer Jezus, die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die wordt uitgehouden. Plantingen die door een dominee er neergezet zijn, of door een ouderling, of door een vader en moeder, of mannen die hun vrouwen geplant hebben, of vrouwen die hun mannen zalig gesproken hebben, daar heb je niks aan als het erop aankomt. De Heer Jezus is gekomen om de treurende Sions te beschikken, sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid. En een gewaad des lofs voor een benauwde geest. En zo gaat hij waarmaken wat hij in deze zaligspreking heeft gezegd. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Weet u, dat is het waar de Heere Jezus naartoe werkt. Dat is het waar God wil uitkomen. Hij heeft wat te geven. Hij komt met, niet met lege handen, maar met handen die vol zijn met genadegoederen. En die wil hij kwijt. De Heer Jezus heeft die dingen niet voor zichzelf. Hij houdt ze niet voor zichzelf. De Heer Jezus is niet als mensen die het een en ander hebben, maar die het allemaal voor zichzelf houden en die een ander er eigenlijk niks van gunnen. Maar de Heer Jezus heeft geen andere begeerte en God heeft geen ander doel in zijn bestaan dan om uit te delen. Weg te geven. Ellendigen op te beuren. Nooddruftigen te verschonen. Aan armen uit genazen hulpen ter verlossing te tonen. Ach gemeente, het woord van God is vol met woorden van deze en dergelijke strekking. Dat zoekt de Heere kwijt te raken. En het probleem waar de Heere iedere keer weer voor staat. En het verdriet dat de Heere iedere keer moet verwerken. Is dat hij zoveel te geven heeft. En dat de gaven niet welkom zijn. Dat mensen vol zitten met van alles en nog wat. En wat hij geven wil, er is in hun leven geen plaats voor. Dat is Gods gedurige, mag ik het zo zeggen, frustratie. Ook met zijn volk, lees het maar na in de geschiedenissen van Israël. Dat is het probleem wat iedere keer weer opdoemt. Mensen hebben wat God te geven heeft niet nodig. Denken tenminste dat ze het niet nodig hebben. En toch wil de Heer het kwijt. Hoe kan die het dan kwijt? Hij geeft het niet aan mensen die het toch verkwanselen. Hij geeft het niet aan mensen die het toch opbergen en er nooit meer naar omkijken. Hij doet niet zoals wij soms doen met een verjaardagscadeau waar we eigenlijk geen raad op weten. En waarvan zeggen, ja, wat moet ik hier nou mee beginnen? En dan zet je het weg en dan kijk je er nooit weer naar om. En dan op een gegeven ogenblik kom je het nog eens tegen en zeg, ja, waarom zou ik het eigenlijk nog bewaren? Maar als God zijn gaven wil geven, dan doet hij dat niet met de bedoeling dat wij het weg zullen zetten en dat we er geen prijs op zullen stellen en dat we het maar, nou ja, verwaarlozen. Hoe kan God zijn weldaden nou kwijt? Hoe kan hij die vreugdeolie nou kwijt? Hoe kan hij dat gewaad des lofs nou bij iemand echt bezorgen, zodat iemand er ook dankbaar voor is en dat gewaad ook gaat dragen? Hoe kan iemand dat sieraad, dat kostbare voorwerp van de vergeving van zonde, van een nieuw leven, van zaligheid, van echte, oprechte vrezen des Heren, hoe kan de Heere nou zo'n weldaad, zo'n sieraad aan iemand geven? Dan maakt hij er plaats. Dan gaat hij een mens eerst ontvankelijk ervoor maken. Zodat de mens ter waarde in gaat zien. Dat hij het nodig gaat krijgen. Dat dat zijn geroep gaat worden. Heere, ik heb niks. En ik ben niks. En ik kan niks. Zo arm. Zo leeg. En je ging erover treuren, want je hebt het door je eigen zonde veroorzaakt dat je zo arm bent. Zo was je niet toen God je maakte. Toen had je kennis, gerechtigheid, heiligheid, geschapen naar Gods beeld. Toen bezaten we alles wat we nodig hadden om voor God te kunnen bestaan. Toen konden Adam en Eva met de Heere wandelen. Toen konden ze met de Heere overleggen. Toen konden ze beleven de goedheid van de Heere. En hoe goed het was in de omgang met de Heere. En daar zat niks tussen. Maar je bent het kwijt. Je bent het kwijt. Je hebt gezondigd. Je hebt je gaven Gods verzondigd en verbeurd. En nou sta je daar met lege handen. En je hebt geen kennis van God. En je hebt geen gerechtigheid. En je hebt geen heiligheid. En van nature heb je er geen eens verdriet over. En God zegt, ik zal maken dat ze er wel verdriet van krijgen. Ik zal mijn geest in hun hart geven. En ik zal door mijn geest ogen gaan openen, zodat ze zien hoe arm, hoe leeg, hoe gebrekkig, hoe nooddruftig, hoe jammerlijk, hoe blind en hoe naakt ze zijn. En dan wordt het wel anders. Oh ja, dan wordt het anders. Dan gaat zo'n mens wel roepen, Heere, geef genade. Dan ga je roepen, mag ik u kennen, Heere? Geef me de kennis, de waarachtige kennis van u en van uw genade. Dan ga je roepen om gerechtigheid. En vandaar dat een van de volgende zaligsprekingen daar dan ook inderdaad over gaat. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan ga je begeerte krijgen naar heiligheid. God maakt er plaats voor. En dan geeft hij die troost. Gemeente, treurt u ook? Kent u deze geestelijke werkzaamheden? Kent u deze beleving? Een keer gaan we treuren. Dat is vast. Als het niet aan deze kant van het graf is, dan aan de overkant. Dan is het wel te laat. Als je dan tot de treurenden gaat behoren, dan is er nooit meer sieraad en vreugdeolie en een gewaad des lofs. En daarom is het veel beter en daarom is het zo dringend nodig dat we het aan deze kant van het graf leren wat de Heere hier zegt. Om nu en straks te ervaren hoe de Heere dat waar maakt. Ze zullen vertroost worden. En nou zeg ik hetzelfde als wat ik vorige week zei toen het ging over arm van geest. Dat is in het begin van het geestelijke leven zo, maar gaat het ook een keer over? We zagen vorige week dat dat arm van geest zijn eigenlijk nooit overgaat. Zolang we in het lichaam der zonde zijn. Zolang we in deze bedeling leven. Zolang we hier op aarde zijn. Met die oude natuur die niet dood is. En met die overgebleven zonde die er altijd nog weer zijn. Ik zeg nu, dat treuren, dat gaat ook nooit over. Echt niet? Nee. Petrus, nu even een ander voorbeeld. Vorige keer, toen ging het ook over Petrus, maar nu even dit. Toen Petrus op een gegeven ogenblik de Heer Jezus had leren kennen, toen heeft hij echt wel iets gezien van zijn zonde. En toen heeft hij echt wel iets van zijn armoede en zijn gebrek gezien. Als de Heer Jezus een getuige doet zijn van die wonderbare visvangst in Lucas 5, dan zie je de reactie van Petrus, een en al verwondering. Maar dan kijkt hij naar zichzelf en dan zegt hij, hoe bestaat het dat de Heere in mijn bootje wil zijn? Aan boord van mijn schip. Dat de Heere mij dit wil doen meemaken. En hij zegt, Heere, ga uit voor mij. Want ik ben een zondig mens. Meende die dat? Natuurlijk meende die dat. Was dat praat van hem? Nee. Dat was echt wel beleving. Hij meende het, hij voelde zich een onwaardige. In de nabijheid van Jezus, bij de majesteits- en de heerlijkheidsopenbaring van de Zoon van God, voelt hij zich ineens schrompelen. En hij voelt eigenlijk, dit kan niet. Hij en ik aan boord van hetzelfde schip, dat kan eigenlijk niet. Te groot verschil. Ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. Was hij er toen? Toen hij dat beleefde, toen hij op die manier kennis aan zichzelf had gekregen. Nee, hij was het niet. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop de Heere verder met hem gaat. Want Petrus is niet altijd op dat plekje geweest. Petrus heeft ook wel eens een keer gedacht, ik heb toch wel wat. En ik ben ook nog wel wat. En ik kan ook nog wel wat. En ik zal ook nog wat. Al zouden ze u allen verlaten. Ik niet. Ik niet, Heere. U kunt ervan op aan. Ik zal dat nooit van mijn leven doen. En deed hij het ook niet? Ach, we kennen de geschiedenis. En toen hij naar buiten ging. En bitter weende. Toen wist hij nog veel dieper en nog veel beter wat het was om zondaar te zijn. Dan toen hij aan Jezus' voeten lag en toen hij zei, Heere, ga uit van mij. Toen was het nog veel pijnlijker voor hem. Toen moest er nog veel meer van hem aan. En toen treurde hij nog veel dieper. Nee, het gaat niet over. Het gaat, zolang een kind van God hier op aarde leeft, niet over. Het wordt wel dieper. Het wordt wel dieper. Herkent u dat? Herkent u dat in uw leven ook? En wat is dan in het leven van zulke mensen, onder zulke ervaringen, de troost waar de Heere hierover spreekt en die de Heere hier in die tweede zaligspreking belooft? Nou, dan kun je te kust en te keur. Nou, dan hoef ik Jesaja 61 niet meer te noemen, want daar zit het natuurlijk al volop in. Dan kan ik ook Jesaja 66 noemen. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten, zegt de Heere. dan neemt de Heere de taak op zich om zo'n bedroefd kind, als het ware, eens eventjes bij zich te trekken. Zoals een moeder een verdrietig kind naar zich toe haalt. Een kind dat snikt en dat van allerlei dingen, door allerlei dingen helemaal van streek geraakt is en onbedaarlijk huilt. Moeder trekt dat kind naar zich toe en ze pinkt die tranen weg en ze streelt dat kind over het hoofd en ze praat heel vriendelijk en lief tegen dat kind en ze probeert het verdriet te lenigen en het verdriet weg te nemen. Zo zal de Heere u troosten. Hij neemt zo iemand bij zich. En hij begint eigenlijk al te doen wat hij in de hemelse heerlijkheid ook zal gaan doen. Als alle tranen zullen worden afgewist. En als hij zo iemand laat horen. Echt met het hart en met de ziel laat horen. Ween niet. Ik heb verzoening gevonden. Bij mij is uitkomst. Bij mij is hulp. Bij mij is raad. Er is zo iemand die nederig leerde knielen. Vanwege het gemis, vanwege zijn bedelaarsbeleving. Vanwege het feit dat hij alles kwijt is. Vanwege het feit dat hij inderdaad moet belijden. Heer, ik heb niks en ik ben niks en ik kan ook niks. En dan zegt ze, Heere, tegen zo iemand, en zo iemand mag dat ook ondervinden, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. En hij doet het ervaren ook. Ik weet er wel van. En als je dan je hart mag uitstorten tegenover de Heere, je mag het zeggen en je mag het roepen. Ten dagen als ik riep, zegt diezelfde dichter, hebt gij mij gesterkt met kracht in mijn ziel. O ja, de Heere maakt het waar en dan is het nog maar ten dele waar hier. En dan is er toch al zoveel rijkdom in die vertroostingen des Heeren. In dat woord dat hij toepast aan het hart, in dat woord dat hij laat binnendringen in de ziel, dan is er nog zoveel rijkdom in die ontmoetingen met de Heere. Als de Heere merken laat, ik vergeet je niet en je bent me niet te min en ik heb het oog nog altijd op, al ben je nog zo ellendig in jezelf. Ik vraag het maar weer, gemeente, want de dingen moeten beleefd worden. Kennen we de beleving? Of heb je van deze dingen eigenlijk niks? En gaat je leven op in hele andere dingen? Misschien wel met een stuk verdriet, maar dan toch niet. Mijn oog druipt tot God. Niet die geestelijke nood, niet die armoede voor Gods aangezicht beleven. Ja, ik denk me weer aan die woorden van Lucas. Jezus' woorden via Lucas. Heb je nou niks anders dan dat aardse vermaak en dat aardse genot en dat leven hier op aarde? Is dat alles? Wat moet je dan straks als het wegvalt? En als je er niks van vast kunt houden, wat moet je dan? Bezin je toch op de werkelijkheid. Luister toch naar het woord van de Heere. De Heere heeft wat te geven. De Heere heeft veel meer te geven als dat wij van hem kunnen begeren. De Heere heeft zoveel evangelieschatten. En hij biedt ze aan. En hij wil ze kwijt. Hij wil ze ook aan jou kwijt. Is er geen plaats voor? Zijn andere dingen belangrijker? Dat hou je niet vol. Moet je je schepper dan altijd verdriet doen? Moet je dan deze weldadige God altijd laten staan? En de deur altijd voor hem dicht houden? Laat je toch lijden. Verhard je toch niet. Kies toch niet voor het levende dood. Laat je toch zeggen, gewen u toch aan hem en heb vrede. Gemeente, ik geloof dat ik ook nog zeggen mag dat er een ander treuren is. Niet alleen maar over je eigen armoede en je eigen gebrek. Maar er is in de Bijbel ook nog een keer het treuren over de gebreken van Sion. Over de breuk van de dochter van Sion. Jeremia is er een voorbeeld van. Och, dat mijn hoofd water ware. Dan zou ik tenminste genoeg tranen hebben om de breuk van de dochter van mijn volk te bewenen. Zo was het toen met Israël. En de profeet, de tranenprofeet, heeft wat geweend. Als hij aan Sion dacht, aan het volk des Heren, met al de afmakingen en met al de ongerechtigheden. En als je het boek van de profeet Ezechiël opslaat, dan kom je op een gegeven ogenblik dat negende hoofdstuk tegen. Ik zal dat niet uitvoerig bespreken, maar toch een paar dingen daaruit. Dat gaat over die man met linnen bekleed, die een inktkoker heeft en die van de Heren de opdracht krijgt om door Jeruzalem heen te gaan en om op het voorhoofden van bepaalde mensen een teken aan te brengen. Met de inkt en de pen uit die inktkoker. En wat zijn dat voor mensen die dat teken op hun voorhoofd krijgen? Dat zijn de mensen die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden van Jeruzalem gedaan worden. Dat zijn mensen die treuren over de zonden in de kerk. De gruwelen die er waren toen het volk de afgoden diende en de Heere ontrouw waren. Er waren er die de Heere trouw gebleven waren. De echte Godvrezenden. En die waren er niet tevreden mee dat zij de Heere kenden. En die zagen niet uit de hoogte neer op de massa die de wet niet kent en die de Heere niet vreesde. En die trokken zich niet terug in een stil hoekje. En de rest lieten ze maar aan hun lot over. Nee, dat waren mensen die ermee naar de binnenkamer gingen en die God aanriepen. Aanliepen als een waterstroom en die het voor de Heere uitzeiden, uitsnikten. Die treurden vanwege al die zonden in de kerk. Vanwege al die ontrouw. De Heere zegt tegen die man die in linnen gekleed was met die inktkoker. Geef zulke mensen een teken op hun voorhoofd. Een touw, een taffen. De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Merkwaardig dat dat ding ook nog de vorm van een kruis heeft. Moeten ze mee getekend worden. Dat is ook een vorm van treuren. Dat is ook een vorm van treuren die vandaag wel eens wat meer gevonden zou mogen worden, dacht u niet? Als het gaat om de gruwelen vandaag in de kerk. Als het gaat om de wereldse invloeden waar zoveel mensen van in de greep zijn. Als je constateert dat er ook kerkmensen op eigen gekozen wegen gaan. Als je constateert dat jongelui komen op plaatsen waar ze niet moesten zijn. En dat ouders het soms nog goedkeuren ook. Als je constateren moet dat er ook heel wat ouderen zijn die de Heere niet echt vrezen. Die wel de vorm hebben, maar meer niet. Die wel af en toe wat zeggen, maar het komt nooit uit hun hart. Als God vandaag die man met die inktkoker door de gemeente zou laten gaan, gemeente, waar zou hij dan een teken aanbrengen? Bij wie? Wie zijn het die hierover treuren? Wie zijn het die treuren over de gebreken in de kerk? Over de ontrouw, over de wereldgelijkvormigheid? Over de afwijkingen in de leer. Wie hebben daar smart over? Weet u, tijden waarin de kerk het meest gezegend werd, dat waren tijden waarin mensen in de verootmoediging voor God bogen en tot God riepen om de uitstorting van zijn geest en zijn heerlijke werkingen. Hoe komt de mens aan dat treuren? Jesaja 6 vertelt ons dat Jesaja de Heere gezien heeft. Ik zag de Heere op zijn hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En toen Jesaja dat gezien had en toen hij dat lied van die troondienaren gehoord had, die daar onafgebroken de eer des Heeren en de heiligheid des Heeren bezongen, toen riep Jesaja uit: wee mij, ik verga, ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een onrein volk. Mijn ogen hebben de Heer, de koning, gezien. En toen zag hij zichzelf in dat schrille contrast tegenover de heilige God. Schrompelt Jesaja in elkaar en ik kan alleen maar zeggen: wee mij. Daar leer je het. Als je geconfronteerd wordt met de heilige, met de majesteit en met de eerbied die van een mens gevraagd wordt in zijn nabijheid, ook in zijn huis. En als Jesaja die dingen zegt en zo voor de Heer als het ware diep in elkaar kruipt, dan is dat het moment dat de Heer zegt: en nou ga ik jou vertroosten, Jesaja. Dan komt er een engel en die moet een kool van het altaar nemen en de lippen van Jesaja aanraken. Je had toch gezegd dat hij een man van onreine lippen was? Daar weet de Heer raad op. En die engel krijgt opdracht om die kool van het altaar te nemen en zijn lippen ermee aan te raken. En dan klinkt het getuigenis. De troost. De troost van Gods wegen. Uw misdaad is van u genomen. Uw zonden zijn verzoend. Je hoeft niet meer bevreesd te zijn, Jesaja. Het kon eigenlijk niet. Wij samen op één stukje grond. Maar om Christus wil neem ik u aan en scheld ik u alle misdaan kwijt. Hebt u mij terug als uw God en schepper, en heb ik u terug als mijn gevallen verloren kind. Amen. We zingen uit Psalm 56, het vierde vers. Samen danken. Heere, wilt gegeven dat ons leven gelijkvormig mag worden gemaakt en gehouden aan datgene wat u van uw volk en kinderen zegt. Maak ons zoals u ons hebben wilt, maar neem ons daartoe eerst ook zoals we zijn. We zijn niet in staat om onszelf een gestalte te geven en onszelf te verbeteren, Heere. We zijn niet in staat om iets te doen en bij te dragen aan onze eigen zaligheid. We zijn niet in staat om ons hart te veranderen, ons leven om te buigen en ons ontvankelijk te maken voor uw woord. En daarom hebben we geen plaats voor wat u geeft. En is er geen mens die op uw weldaden zit te wachten. En als u het aanbiedt, dan klopt u altijd te vergeefs. Heren, zo erg, zo vreselijk erg is het met ons. En u moet er eerst nog plaats voor maken ook. Zullen we er begeerte naar krijgen? Zullen we er belang bij hebben? Zullen we ernaar gaan verlangen? Zullen we erom gaan vragen? Zullen we gewillig zijn om het te aanvaarden? O God, doe al het werk alstublieft wat nodig is. Nee, we zoeken geen excuses. We komen niet met verontschuldigingen. We pleiten onszelf niet vrij. We kunnen alleen maar diep in het stof buigen. Want het is schuld. Zo hebben wij onszelf geheel onbekwaam gemaakt tot enig zaligmakend goed. En u hebt alle reden om ons dat eeuwig te verwijten. Heere, doe het niet. Doe het alstublieft niet. Maak ons gewillig om uw heil te ontvangen. Geef dat we het mogen leren waarderen. Dat we de troost ook mogen leren zoeken. Dat we in het verdriet vanwege het godsgemis en de armoede en de ellende van ons leven mogen vluchten tot u en mogen horen dat gij tot ons zegt: ik ben uw heil. Schenk dat, Heere. Geef uw zegen in de komende week bij alle werk dat ons wacht. Geef uw beveiliging op alle wegen die we gaan. Breng degenen die weg zijn veilig terug. Geef dat degenen die gaan zullen ook onder uw bescherming mogen reizen. En laten wij in alle afhankelijkheid bij u schuilen. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 30 het 8e vers. liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.